Welkom bij Radio Maria. De rijkdom van het geloof. Een programma van Radio Maria. U gebracht door de Young Kids. Beste luisteraars, we eindigden vorige uitzending met de vaststelling van de heilige Ignatius van Loyola: Gods liefde beantwoorden is veel eisend, want ze moet zich meer uiten in daden dan in woorden. Ignatius spoort ons dus aan onszelf te onderzoeken over de ernst van onze liefde voor Christus. Is het slechts een edelmoedige manier van spreken? Of is de dwaze liefde voor God letterlijk te nemen? Het christelijke Oosten aarzelt niet op de tweede vraag ja te antwoorden. Luisteren we hoe Evagrius van Pontus uit de 6e eeuw in zijn kerkgeschiedenis het model schildert van een dwaas voor Christus, de heilige Simeon Salos, ook Simeon van Emesa genoemd. Hij doet er alles voor om door te gaan voor een slechte christen en iemand zonder moraal. Al is hij monnik, hij spreidt een totaal misprijzen ten toon voor de kerkelijke voorschriften. Hij zet slechts een voet in de kerk om er de liturgie te verstoren. Hij kiest Witte Donderdag om zich vol te proppen met gebakjes en eet vlees als een goddeloze. En toch verzekert de kerk dat de radicaliteit in de dwaasheid voor Christus bij deze heilige Simeon authentiek evangelisch was. Deze heilige dwaas wil op die manier de hypocrisie en het formalisme omvergooien en beseft de ergernis die hij daardoor veroorzaakt. Daarom bidt hij dan ook dat God degene die hem slecht behandelen, wil vergeven. Toch wil ook het christelijk Oosten dwaasheid omwille van de dwaasheid vermijden. Elke dwaas is geen dwaas voor Christus. Het is de heilige Augustinus als specialist in de spanning tussen christen zijn en christen lijken, die in zijn commentaar op de eerste brief aan de Korintiërs elke christen oproept om dwaas te zijn voor Christus, maar het vooral een kwestie van het hart te laten zijn. De dwaasheid voor Christus van Simeon Salos lijkt in tegenspraak met de manier waarop de heilige Ignatius ze begrijpt. Hij stelt een voorwaarde, namelijk dat ik ze kan ondergaan zonder zonde van wie dan ook en zonder ongenoegen van zijn goddelijke majesteit. En dat ligt wel in de lijn van de dwaasheid van de heilige Andreas. Want tot hem zegt de Heer dat hij dwaas wordt omwille van mij. En dat is letterlijk wat Ignatius voorstelt in de geestelijke oefeningen. Hoe dan ook, de dwaasheid van het kruis kan niet anders dan ergernis geven. Bijvoorbeeld wanneer Basilius de Gelukzalige, omwille van Christus, de onmenselijke wreedheid van de autocratie van de Russische tsaren aanklaagt en ook de kerk, die daartegenover steeds meer vastroest in een officieel en ritueel conformisme. Denken we ook aan de ongezouten uitspraken van het allesbehalve conformistisch optreden van sommige profeten uit het Oude Testament, die in naam van Yahweh hetzelfde doen als de Russische dwazen tegenover het uitverkoren volk en zijn leiders. Uiteindelijk staat niet de dwaas te schande, maar de wijze die zich rechtvaardig waant. Deze bijzondere vorm van dwaasheid voor Christus inspireerde bijvoorbeeld ook de heilige Jan de Deo om met en voor mentale zieken en krankzinnigen te leven en lag aan de basis van de buitensporigheden en apostolische originaliteit van de heilige Philippus Neri. De innerlijke vrijheid die de heilige dwazen motiveerde, vinden we dus ook bij de heilige Ignatius terug. Hoe die bij hem haar weg baande, ontdekken we aan de hand van het verhaal van de pelgrim, zijn autobiografie. Daar zien we de geestelijke stromingen die in Ignatius het verlangen ontvlamd hebben om voor dwaas te worden aangezien. Om te beginnen is er het feit dat de Erasmus van Rotterdam, een Nederlandse Augustijner, priester en kanunnik, theoloog, filosoof, schrijver en humanist, de universiteitsstudent Ignatius als het ware achtervolgt van Alcala in Spanje tot Parijs. Erasmus was ronduit allergisch voor de dwaasheid van het kruis. Zijn moralisme hield een moeilijk te realiseren menselijk ideaal en evenwicht voor ogen en wijst bijna iedere geestelijke dynamiek af die juist alleen aan de dwaasheid van het kruis ontspringt. Wanneer Erasmus zijn lofrede aan de dwaasheid schrijft, is dat een meesterwerk van ironie dat niet alleen iedere menselijke dwaasheid aanklaagt, maar ook helemaal geen plaats laat voor de dwaze liefde van en voor God. Is het te verwonderen dat Ignatius de geest van God in zich voelde bekoelen en het vuur van zijn devotie afnemen wanneer hij een boek van Erasmus onder ogen kreeg? Ignatius voelt zich eerder aangesproken door de navolging van Christus van Thomas à Kempis, waar de invloed van de moderne devotie zich op een andere manier laat gevoelen dan in de werken van Erasmus. Thomas à Kempis aarzelt niet te zeggen dat gij dwaas moet worden om Christus als ge een kloosterlijk leven wilt leiden. Deze overtuiging doorkruist trouwens heel de geschiedenis van het religieuze leven in zijn meest verscheiden vormen. In De Gouden Legende, het boek dat de ogen van de wereldse Ignatius opende voor een andere werkelijkheid, de geestelijke, las hij over de heilige dwaasheden van de woestijnmonniken. Twee keer vermeldt Ignatius in het verhaal van de pelgrim het feit van alleen kruiden te eten, waarschijnlijk naar het voorbeeld van de heilige Onufrius uit de vierde eeuw, die de Heer, ik citeer, domweg diende, opdat het woord van de psalm in vervulling zou gaan. Ik was een dwaas en een weet niet, een redeloos dier in uw bijzijn. En toch, was ik niet altijd bij u? Door haar weg, die als een dwaasheid beschouwd werd, maakte ook de Franciscaanse vernieuwing indruk op de pelgrim Ignatius. Hoe zou het zijn als ik eens hetzelfde zou doen als Sint Franciscus? Vroeg Ignatius zich af. Het christenvolk riep niet alleen dwaas als het Franciscus ontmoette, maar de heilige van Assisi zag er effectief zijn roeping in. Op het kapittel van Nat riep hij enkele wijze broeders tot de orde. Ik wil niet dat jullie me van een andere regel spreken. Of het nu een is van de heilige Augustinus, de heilige Bernardus of de heilige Benedictus. De Heer heeft mij geopenbaard dat hij wilde dat ik een nieuwe dwaas werd in de wereld. Hij, de Heer, heeft me niet willen leiden via een andere weg dan die. Tot zover de spirituele traditie die de pelgrim Ignatius beïnvloed heeft, zoals zijn autobiografie laat zien. Toch zal het verlangen om dwaas te zijn voor Christus in zijn spiritualiteit een origineel karakter krijgen. We hoorden in de vorige uitzending reeds dat deze altijd liefdevol op Gods heerlijkheid gerichte dwaasheid op zijn minst als verlangen dient aanwezig te zijn indien iemand een gezel van Jezus of een jezuïet wil zijn. Waarin ligt de originaliteit van de dwaasheid voor Christus, zoals de heilige Ignatius haar begrijpt en beleeft? Om te beginnen is hij de man van de onderscheiding. Wat haast het tegenovergestelde van dwaasheid lijkt. Zijn briefwisseling met de leden van zijn orde heeft trouwens grotendeels tot doel heilige dwaasheden in de gemeenschappen te verbieden. Zoals zijn brief aan de scholastieken van Coimbra van 7 mei 1547, die hij wil doen inzien dat nog meer tijd besteden aan gebed niet past in hun roeping. Daarnaast is zijn mystiek die van de nuchtere dienstbaarheid, die als de wijzer van een weegschaal in het midden wil blijven. Hier worden geen dronkenschap van liefde voor Christus of extases gezocht. Het is in dit kader, als ik mij zo mag uitdrukken, dat diezelfde Ignatius een dwaze gezel van Christus verlangt te zijn, die als eerste voor dwaas gehouden werd. De dwaasheid die hij zoekt, is dwaasheid in de navolging, met Christus als enige referentie of motivatie. Christus was zo, Christus deed het zo. Eerder armoede kiezen dan rijkdom. Wat ook de dwaasheid was van de heilige Franciscus, is een dwaasheid die voor velen duidelijk is. Rijkdom draagt ongetwijfeld bij tot iemands plaats op de waardeschaal van de samenleving. Wat de samenleving prijst en misprijst, wisselt als de mode en komt meestal niet overeen met de goddelijke waarheid over de mens. Maar het kan ook dat iemand zoals Ignatius en andere heiligen de achting van de mensen moet ontvluchten, die zijn arm leven hem oplevert. Doch dat het niet altijd zo is, heeft Ignatius evenzeer ervaren. Bepalend is de zuivere motivatie van de keuze voor armoede. Omwille van Christus, die als eerste arm was. En dan hoeft ze niet tot scrupules of twijfel te leiden. Omwille van Christus eerder kiezen voor smaad dan voor eer, ligt meestal moeilijker. Aan het begin van zijn verhaal van de pelgrim vertelt Ignatius hoeveel zorg hij had voor zijn persoon. Zo onderging hij helse kwellingen om elegante laarzen te kunnen dragen. En hij verbeeldde zich in dienst te staan van een bepaalde meesteres, niet van gewone adel, geen gravin of hertogin, want haar stand was hoger. Deze hoofse cultuur ligt helemaal in de lijn van een sociale klasse in Spanje, waar Ignatius geboren is, en die tot in het waanzinnige bezorgd was om haar eer. Dat de heilige Ignatius later in de geestelijke oefeningen de schaamte en verlegenheid vraagt van een ridder voor zijn koning, met wie hij Christus bedoelt, omdat hij hem zwaar beledigd heeft, en laat opmerken hoe verachtelijk een ridder is die niet zou ingaan op het verzoek van zo'n koning, zal de tegenpool zijn van het hoofse eergevoel dat hij meekreeg uit zijn cultuur. In de overweging over de twee standaarden plaatst Ignatius twee culturen tegenover elkaar. De cultuur die Lucifer propageert is gebaseerd op rijkdom, eer en hoogmoed. De cultuur die Christus aanbiedt is die van geestelijke en materiële armoede, van smaad en minachting, en ten derde van nederigheid. De cultuur die Christus aanbiedt is verre van eigen aan onze natuur. Zij stuit op zoveel weerstand in en buiten ons, dat ze een tegencultuur, een anticultuur lijkt, en ze wordt minachtend voor dwaasheid gehouden. Wanneer Ignatius deze cultuur in Alcalá probeert te beleven, hij begon namelijk te bedelen en van aalmoezen te leven, begonnen ze hem uit te lachen en te beschimpen. Dat een sukkelaar bedelt, dat kunnen mensen aanvaarden. Maar wanneer een gezonde persoon dat doet, omdat hij armoede als een sociale en religieuze waarde beschouwt, wordt als waanzin aanzien. Nochtans is het enkel door het gewaad en de livrei van Christus te dragen, dat het koninkrijk van de liefde zich vestigt, tot meerdere eer en glorie van God. Waar anderen kozen voor de heilige dwaasheid vanuit een innerlijke vrijheid om de schijnheilige in de kerk en de ongerechtigheid van de machtigen aan te klagen, kiest de heilige Ignatius ervoor Christus na te volgen, die als eerste armoede gekozen heeft boven rijkdom, smaad boven eer, een kort leven boven een lang leven. Het gaat hem niet om de dwaasheid, maar om de navolging. Armoede, smaad en een kort leven zijn daar de beste middelen toe. Dat is een kwestie van onderscheiding. Roept God mij daartoe? En zo ja, hoe wil God daaraan concreet vorm geven in mijn leven? Het is tegelijk een kwestie van liefde. De liefde van God roept mij om zijn liefde op die manier te beantwoorden. Kunnen liefde en onderscheiding met elkaar in evenwicht gebracht worden zonder dat de dwaze liefde eronder leidt? Volgens Ignatius wel. Liefde vol onderscheiding noemt hij het evenwicht. En dat is geen bedachtzaamheid of berekening. Liefde vol onderscheiding is geordende liefde. Haar tegendeel is niet de dwaasheid, maar in de taal van de heilige Ignatius, de ongeordende affectie die veroorzaakt wordt door de zonde, door gehechtheid aan het zinnelijke en door de natuurlijke onstuimigheid, die zich zowel afkeert van Gods heerlijkheid als van de dwaasheid van het kruis. Samengevat, affectie wordt wanordelijk wanneer de drijfveer niet ingegeven is door liefde, die zich dwaas inzet voor de meerdere glorie van God. Zouden we de heilige dwaasheid volgens Sint Ignatius een geordende dwaasheid mogen noemen? Geordend omwille van de geordende liefde voor God en de naaste die aan de basis ligt. De dwaasheid voor Christus was voor de pelgrim Ignatius geen voorbijgaand verschijnsel. Zij vertrekt vanuit God en wordt door zijn geest geleid. Zo wordt vermeden dat ze uiteindelijk een perversie wordt van het kruis, waardoor het kruis zijn verheerlijkende kracht en perspectief verliest. Zo wordt ook vermeden dat men bewust of onbewust zijn eigen wil zoekt. Hoe wil ik God dienen? In plaats van, hoe wil God door mij gediend worden? Hij weet welke kruisen en kruisjes bij mij passen. Ik niet. En zo wordt ook vermeden dat we in onze eigen liefde voor een kruis kiezen, dat ons eigen welzijn of dat van de naaste, vriend of vijand, zou tekort doen. Indien uw Allerheiligste Majesteit mij wil kiezen en mij wil opnemen, is de voorwaarde die de heilige Ignatius laat meespelen in de opdracht die een mens van zichzelf doet aan God, en wanneer zijn voorkeur uitgaat naar de derde wijze van nederigheid, die kiest voor meer armoede dan rijkdom, meer als voor niets en dwaas gehouden te worden dan als wijs en verstandig in deze wereld, omwille van de arme en versmade Christus. Indien God mij voor de dwaze liefde wil kiezen, mag ik zeker zijn dat Hij mij ook de beschikbaarheid geeft voor de concrete vormen, oude en nieuwe, waarin Hij dit verlangen tot uiting wil brengen. Het is een verlangen om gekozen te worden. Niet volgens de voorwaarden die de mens hierbij stelt, maar uitsluitend volgens de keuzes, zelfs de meeste onverwachte, van God. Wanneer een mens zijn verlangens radicaal wil verliezen in wat God voor hem verlangt, zodat zijn rijk onder de mensen komt, mag van dwaasheid gesproken worden. Dat is de liefde vol onderscheiding. Daar ligt de juiste maat. In liefde zonder maat. Om authentiek te zijn, vereist de dwaasheid voor Christus een voortdurende onderscheiding in het licht van Hem die als eerste voor dwaas gehouden werd. Als we Pater Ribadeneira mogen geloven, heeft Ignatius duidelijk gezegd dat wie bedachtzaam, te bedachtzaam wil zijn in de zaken van God, zelden grote dingen verricht. De reden daarvan is, zo schrijft Ignatius aan de hertog van Alva, dat wat niet lijkt overeen te stemmen met de menselijke bedachtzaamheid, juist zeer goed zou kunnen overeenstemmen met de goddelijke bedachtzaamheid, die niet gebonden is aan de wetten van onze reden. Met andere woorden, Gods heerlijkheid is altijd groter dan menselijke overwegingen. Ignatius is hier zelfs meer op zijn hoede voor menselijke bedachtzaamheid dan voor hoogmoed en onbezonnenheid. Ad majorem Dei gloriam, of alles tot meerdere eer en glorie van God, is in de Ignatiaanse spiritualiteit het doel van iedere onderscheiding en keuze. Deze glorie wordt duidelijk zichtbaar in de derde wijze van nederigheid, waarin de liefde voor Christus tot het dwaze toe gekozen wordt ter ere van Gods glorie. Op die manier wordt de onderscheiding die aan die keuze voorafgaat, ontdaan van koele rationaliteit en logica, om door de dwaasheid van de liefde irrationeel te worden. Dwaasheid voor Christus kan, zoals in het geval van de heilige dwazen van het christelijk oosten, tot uiting komen in onthutsende daden. Maar we moeten ons ervoor hoeden de heilige dwaasheid daarmee gelijk te stellen. Ze kan ook weinig of niet spectaculair zijn. Dwazen voor Christus zijn niet enkel de martelaren of heiligverklaarden, maar, en ook dat is Ignatiaanse originaliteit, de gekruisigden van het dagelijks leven, van de taken en lasten van elke dag, die zich er misschien zelfs niet van bewust zijn, de liefde voor de gekruisigden uit te stralen, doorheen de woorden, daden en stiltes, het ja en het nee in het alledaagse. Zij worden enkel al om hun tegenwoordigheid en hun manier van leven als dwaas beschouwd, in een maatschappij die uiterst vijandig, onverschillig of cynisch is ten opzichte van hen die van een rijk leven dat niet van deze wereld is. In het licht van Gods meerdere eer en glorie sluit Ignatius geen enkele activiteit uit waarmee de mens zijn plaats in de menselijke samenleving probeert in te nemen. Van de meest kleine en banale tot de meest opzienbarende en uitzonderlijke. Ignatius sluit niets uit van de derde wijze van nederigheid, waarin de dwaze liefde voor God belichaamd wordt, naar het beeld van Jezus, die als eerste voor dwaas gehouden werd. Zoals Lucifer, de slechte aanvoerder uit de geestelijke oefeningen, in elke activiteit probeert te bekoren, zo probeert Jezus, de ware opperbevelhebber uit de geestelijke oefeningen, het vermogen te geven om de stad Gods te bouwen met het kruis van Pasen. Aan dit goddelijk werk deelnemen is op zich al waanzin. Het is ervoor kiezen om in het meest gewone leven alle vernederingen, onrechtvaardigheden, al of niet verborgen afwijzingen, het feit antipathiek te zijn, te aanvaarden, op voorwaarde dat het niet tot zonde leidt en dat alleen mijn eigen liefde er moet aan geloven. Dat is het toppunt van de geestelijke oefeningen. Als een mens leeft van zijn geloof in Jezus, dan bevindt hij zich in een situatie die zijn exclusieve eigenbelang overstijgt en waarin hij, omwille van zijn broeders en in navolging van Christus, verkiest wat dwaas is. Dan stroomt Gods wijsheid in die mens door en worden de dwaze liefde en het universele heil in hem zichtbaar, zoals in Christus. De zin voor het universele is bij Ignatius altijd aanwezig. Ook bij de stille meerderheid van het volk Gods. Dat zien we wanneer de zin voor het universele christenen voor de noodzaak plaatst om sociale onrechtvaardigheid aan te klagen. Om het beste aan de armen te geven, om profetische gebaren te stellen, die anti-evangelische compromissen ontmaskeren, om zich met de marginalen te vereenzelvigen, om in stilte een onterechte beschuldiging of totaal onbegrip en de afwijzing die eruit volgt te aanvaarden. om belachelijk of geclasseerd te worden, wanneer men doet wat men in de naam van de Heer denkt te moeten doen. Om marteling en gevangenschap te ondergaan. Allemaal situaties die in onze dagen niet ongewoon zijn. Door de ene worden ze geïnterpreteerd als afwijkingen van wat een politiek correct geloof geacht wordt, terwijl Sint Paulus getuigt: wij zijn dwaas omwille van Christus. En dat maakt de kracht zichtbaar van de Geest, die tegenover en tegen zoveel mensen in de cultuur van de liefde opbouwt voor Gods eer en glorie. Indien de liefde van Christus niet als eerste voor dwaas beschouwd werd, zou de weg van deze dwaasheid verboden zijn. Is het dan verwonderlijk dat de heilige Ignatius en zijn gezellen hun engagement wantrouwden wanneer hun apostolisch werk geen tegenspraak, verwondering of zelfs vervolging kende? Een mooie illustratie daarvan lezen we in de correspondentie van Franciscus Xaverius, die zich erover beklaagt dat er in Portugal geen vervolging is. Maar hij troost zich met de gedachte dat hij ze in India wel zal hebben. Het hoeft dus geen verwondering te wekken dat ook bij het religieuze leven pijnlijke spanningen en conflicten horen. Niet omdat ze gezocht worden. Maar hoe getuigen dat de wereld niet zonder de geest van de zaligsprekingen kan worden omgevormd en aan God aangeboden, zonder in conflict te komen met de culturen en beschavingen van vandaag die zich de wijsheid van onze tijd wanen. Als het religieuze leven ophoudt zich in naam van hem die als eerste voor dwaas gehouden werd, met een dwaze liefde in te zetten om de wereld mooier te maken met de kracht en hartstocht van het paasmysterie, dan verzuimt het ongetwijfeld zijn roeping. Zowel het religieuze leven als het godsvolk zijn geroepen de dwaze liefde tot God en de naaste zichtbaar te beleven in de onopvallendheid van het dagelijks leven. Zo nemen in een grote diversiteit van roepingen en missies mannelijke en vrouwelijke dwazen voor Christus deel aan de dwaze liefde van God, waarvan de Oosterse traditie gezegd heeft: misschien kan enkel de onbegrijpelijke vernietiging van een goddelijke persoon aan het kruis de mens overtuigen van Gods dwaze liefde voor hem. Tot hier, beste luisteraars, onze twee uitzendingen over de dwaasheid voor Christus. Ze proberen een uitnodiging te zijn. De uitnodiging om een te grote bezorgdheid, bedachtzaamheid of voorzichtigheid ten opzichte van onszelf achterwege te laten. Om zo Jezus meer lief te hebben dan onszelf. En wanneer dit ook de naaste ten goede komt, des te beter. Hoe die liefde er in de concrete omstandigheden uitziet, laten we aan God over, aan zijn voorzienigheid. Laat ons dat niet zelf bepalen. En leggen we de liefde geen beperkingen op. dus ook niet wanneer dat smaad of nadeel voor ons zou meebrengen. Het is liefde die het ware merk draagt van de nederigheid, die haar authentiek maakt. Dit is een deelnemen aan Gods dwaze liefde voor ons. Een genade om te vragen, zou Paus Franciscus zeggen. Een genade waarom we ons zalig mogen prijzen.